Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HWT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Een hele goede middag op deze 20e januari van het jaar 2024. Welkom bij HVT Politiek en Nieuws op Hofstreek FM. De wekelijkse nieuws- en actualiteitenprogramma op deze zender. En wat hebben we deze week? Wethouder Hanny Rohaan over de gevolgen van de spreidingswet voor de Hof van Twente. Raadslid CDA van het CDA Arjan Mulder over onder andere startersleningen voor op de woningmarkt. En Goornaar Henk Gerritsen is projectleider voor de nieuwbouw van Mediant in Enschede. De column is deze week van Gert-Jan Oplaat. Deze uitzending wordt gemaakt door Geert Wolf, regie en techniek, presentatie Marinus Aftink. Mijn naam is Robert van der Rees. Een hele goede middag.
Goedemiddag luisteraars. Henk Gerritsen. Een bekende naam in Goor, denk ik, of niet?
Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Ik ben wel een geboren en getogen Goornaar, ja, dus dat zou zo kunnen.
Ja, nou, daarom is het ook volgens mij een bekende naam. Ja. Ik weet het van vroeger. Wat is uw functie eigenlijk bij Helmerzijde?
Ik ben programmamanager nieuwbouw bij Mediant. Aha. En ik ben ruim een jaar geleden begonnen daar om Mediant, zeg maar, te helpen richting nieuwbouw. Dus ik ben niet zozeer van de uitvoerende bouw, maar meer van de voorbereiding.
Ik ben niet uit de psychische sector, niet?
Ik kom helemaal niet uit de psychische sector. Nee, ik kom wel uit de zorg.
En, dat wel?
Ik heb lang in het ziekenhuis Enschede gewerkt, daarna lang in de ouderenzorg gewerkt. Maar altijd aan de facilitaire kant, aan de vastgoedkant.
En, dus altijd al een bouwer geweest.
Altijd al een bouwer geweest, ja.
Ja? Ja. Is het dat?
Dat is het.
Nou, Mediant zit aan de Helmerzijde en dat is blijkbaar allemaal nogal verouderd. Ja, en er moet iets gebeuren.
Er moet iets gebeuren. Ja, Mediant zit op het terrein van Helmerzijde in Enschede, Enschede Zuid. Een terrein van 14 hectare met allemaal gebouwen uit de jaren 80, begin jaren 80. Maar Mediant zit ook in heel Oost-Twente. Dus zeg maar in het noorden van Oort-Marsum tot Zuid-Haaksbergen en van de Duitse grens tot aan Almelo. Dat is het hele gebied van Mediant. Dus ook in Goor, ook in de Olifant zit Mediant. Okay. Dus we hebben zo'n totaal zo'n 50 locaties. Maar de grote locaties zitten in Hengelo en Enschede en die zijn nogal versnipperd. En die willen we dus eigenlijk wel wat verder bij elkaar brengen. In ieder geval de specialistische zorg bij elkaar brengen.
En in Hengelo zit in het centrum, dacht ik, hè, jullie vestiging?
Ja, er zit aan de Laan van Drienen zit een grote vestiging, de Opmaat. Ja. En we zitten nog in het oude ZGT-gebouw. Dus het ZGT, het ziekenhuis in Hengelo en daar de oude voorkant van.
Dat de voorkant vroeger, van vroeger. Mm-hmm.
Was vroeger was dat de paasafdeling, zoals dat toen heette. Ja. En daar zitten wij nu als Mediant. En al die gebouwen die zijn eigenlijk wel toch wel gedateerd. En zeker niet meer duurzaam. En dat betekent dat we zeker met deze dagen een enorm hoge energierekening hebben.
En nog over de zorg die jullie nu verlenen. Bijvoorbeeld op Helmerzijde. Wat voor cliënten zijn dat? Of zijn cliënten, hè? Dus,
ja, we spreken over cliënten. Ja? En dat zijn cliënten die, de meeste cliënten die bij ons komen, gebruiken ambulance zorg. Dus die gaan naar school, werken overdag, zijn met hun dagelijkse dingen bezig. En net als iemand regelmatig naar een algemeen ziekenhuis gaat voor een behandeling tussendoor, ga je ook naar een psychiatrisch ziekenhuis of naar een GGZ-instelling voor behandelingen tussendoor.
Dat kun je dus overal doen, denk ik dan.
Dat kun je overal doen, maar in Oost-Twente doet dat met name Mediant.
Ja, nee, ik bedoel qua locaties.
Qua locaties kun je dat overal doen. En dat is ook de reden waarom wij eigenlijk die verandering in willen voeren. Dat wij in de regio een aantal regiocentra willen inrichten. En dat willen we doen in een viertal, zoals we daar nu naar kijken. En zeker in Enschede-Hengelo, omdat daar onze meeste cliënten vandaan komen. Maar ook wel richting Hof van Twente en richting Oldenzaal. Dus daar willen wij eigenlijk de inloop makkelijker maken voor de cliënten.
En dichter bij de cliënt.
Dichter bij de cliënt. En daar kun je dan ook de enkelvoudige behandelingen doen, zoals dat mooi heet. Mm-hmm. De wat simpelere dingen, om het zo maar even te zeggen. En voor de ingewikkelde dingen... We hebben het over GGZ. En de ingewikkelde dingen, daarvoor ga je dan naar Enschede, naar één locatie in plaats van naar vier die we er nu hebben.
Aan de ene kant centraliseren en aan de andere kant toch weer dichter bij de cliënt.
Precies.
En ik kan me voorstellen dat zeg maar een gebouw dat wel belangrijk is qua de omgeving, dat het belangrijk is voor de zorg die jullie verlenen.
Ja, ik zeg altijd, vastgoed is altijd maar een jasje om het proces wat je doet. Het proces wat zich binnen afspeelt is natuurlijk het belangrijkste. En dan moet je een heel mooi goed omhulsel omheen zijn wat heel functioneel is. Maar het is zeker belangrijk hoe dat uitziet, hoe groot dat is, hoe dat aanvoelt.
Even voor mijn beeld, hoeveel dat is intramuraal dus bij Helmerzijde. Zijn de mensen daar continu aanwezig?
Nee, we hebben totaal 276 bedden. verspreid over Hengelo en Enschede. Die gaan dus straks allemaal naar het terrein van Helmerzijde. Ja. Maar dat is eigenlijk maar een fractie van wat we behandelen. Want we doen per jaar zo'n 12.500 cliënten die bij ons aankloppen. Ja. Ja. En dus de meeste mensen worden ambulant behandeld en die komen ook naar het terrein van Helmerzijde.
Ja, maar wat is er dan niet ambulant? Hoeveel zijn er dat? Zijn er 300?
Die 276 bedden. En die zijn regelmatig vol, zeg maar. Dat fluctueert nogal.
We hebben ook capaciteitsproblemen dus.
Nou, niet zozeer in de bedden. We hebben meer capaciteitsproblemen in het personeel.
Ja.
Dat is een groot probleem.
Dat heb ik vaker gehoord in allerlei sectoren.
Ja, en ook in deze sector helaas. Ja,
en zijn dat bedden? Zijn dat een soort van woningen? Of zijn dat zalen? Of hoe is men daar?
Nou, dat is nu, als je op Helmerzijde komt, dan hebben we één afdeling. En die stamt dus uit de jaren 80. Die mensen hebben wel een eigen kamer. Tussen de 12 en 15 vierkante meter, dus niet al te groot. Maar die delen nu op dit moment nog met z'n achten één sanitaire unit. Nou, dat is echt niet meer van deze tijd.
Nee.
Dat wil je niet meer. En dat zijn juist de mensen die bij ons lang verblijven. Lang is echt wel tussen 2 jaar en sommigen zelfs wel 10-12 jaar.
Ja.
Zo lang?
Zo lang, ja.
En dat is ook omstandigheden waar je niet vrolijk van, zeg maar.
Nee, daar word je niet vrolijk van. En dat willen we dus ook zo snel mogelijk wijzigen. En die mensen, daar hebben we nu op het oog voor om daar ook echt appartementjes voor te gaan bouwen. Mm-hmm. En dat doen we samen met de RIBW. RIBW is een organisatie die mensen met psychische klachten begeleidt in de wijk. Dus als mensen zelfstandig wonen, dan doen ze dat vaak bij de RIBW. En
dit wordt RIBW? Dus de RIBW is...
RIBW Overijssel. Ja. Dat is de organisatie die dat organiseert. En in dit geval bouwen wij appartementen voor mensen die net niet in die wijk passen, omdat daar te veel prikkels zijn. En die komen dus op ons terrein wonen met 48 appartementen. Dus dat zijn onze cliënten.
Hebben jullie daar wel geld voor? Wat ik wel overeen, maar dat er geen geld is in de zorg.
Nee, dus dat geld dat moet je ook zoeken. Maar dat gaan we grotendeels halen uit... Ik zei net al dat onze gebouwen enorm gedateerd zijn en zeker niet duurzaam. Dat betekent dat zeker op dit moment de warmte die je erin pompt, die vliegt er binnen 5 minuten weer uit. Wij betalen op dit moment zo'n 2,5 miljoen per jaar aan energiekosten. En als we nieuwe gebouwen gaan bouwen, dan hopen wij onze eigen energie op te wekken. Dus die 2,5 miljoen die kunnen we voor een groot deel alweer steken.
Ja, ja.
In
maar zo'n verbouwing zal wel iets meer kosten dan 2,5 miljoen.
Ja, in de krant stond in Tubantia 60.
Oh, en dat is niet zo?
Nou ja, ik zeg niet dat die zo is, maar daar in de buurt zal het wel iets zijn.
Maar u weet niet hoeveel het is?
Ja, we hebben wel een grove berekening gedaan.
Ja, nou, wat is het dan?
Ja, zo tussen de 60 en 80 miljoen.
Ja.
Het wordt ook allemaal nog weer duurder, hè? Of is dat bij jullie niet?
Of het allemaal weer duurder wordt? Ja? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is nou de bedoeling dat ik daarop let dat het niet duurder wordt.
Het is niet de stopera van Amsterdam, denk ik.
Nee, maar dat is wel een belangrijk ding. Dat je wel heel goed nagaat wat de kosten zijn vooraf. En dat gaat niet alleen om bouwen, maar dat gaat ook om... Ja, bouwruim maken van terrein, maar ook alle leesjes en alle kosten vooraf van architecten, et cetera.
Maar ik neem aan dat daar wel geld voor is dan.
Wij hebben uitgereikt dat wij dit kunnen betalen.
Ja. Maar dat vind ik wel knap.
Ja.
Op de bank? Staat het op de bank allemaal bij jullie?
Net als iemand een huis koopt, heeft hij meestal ook niet geld op de bank staan om huis te bouwen.
Van 80 miljoen.
Dus wij moeten nog wel even iets gaan lenen.
Ja, het is ook al sinds de jaren 80 toch, wat er staat. Dus er is inmiddels weer wat gespaard ook.
Ja, dat...
Is dat zo? Kan er gespaard worden in de gezondheidszorg?
Als je het heel goed doet, dan zou je kunnen sparen in de gezondheidszorg. Oh. Wat de meeste organisaties doen. Je krijgt namelijk een financieringscomponent. Dat klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar je krijgt een normatief huisvestingscomponent per bed. En die is eigenlijk bedoeld om je vastgoed te betalen. Maar wat de meeste zorgorganisaties doen, om een deeltje daarvan ook wel wat af te snoepen. Om alle zorgen in de directe zorg op te lossen.
Ja.
En dan is de spaarrekening misschien wel...
Dat leg je achteruit voor.
Ja, die staat vaak wat lager dan dat je zou willen.
Nou.
En dan wordt de Helmerzijde gaat grotendeels tegen de vlakte al, hè?
Ja, klopt. Zo'n 75% wordt gesloopt.
Zo.
En kun je dat en hoe lang duurt dan de nieuwbouw? Kun je dat ondertussen al? Dat is natuurlijk ook een heel project. Wat doe je dan met al die cliënten?
We gaan ook de logistiek in.
We gaan de logistiek in. De winkel blijft open tijdens de verbouwing. Ja, dat moet gewoon open blijven. Dus dat is een kwestie van eerst iets nieuws bouwen, schuiven, slopen... Nieuwbouwen, schuimslopen.
Hoe lang gaat het duren?
Zoals ik er nu naar kijk, 1 jaar of 7.
Zo,
ja. En dat is dan ook nog weer eens afhankelijk van rentestand. Hè. De rente is op het moment redelijk hoog.
Ja, gaat zakken.
Ja, daarom.
Kan ik u vertellen.
Dus ik ben heel blij dat die kant op gaat. Maar als dat ondertussen weer gaat stijgen of bouwkosten gaan stijgen of wat dan ook, dan...
Die gaan stijgen, daar kan ik ook over vertellen.
Oh ja, daar hopen we niet. Maar alles kan er dus nog gebeuren onderweg en dan kan zo'n traject ook soms zomaar wat langer duren.
Ja, maar als dat 7 jaar is, dan moet je dat, als je dat wil overzien, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
Precies, dus we hebben daar ook wat tussenstapjes in gebouwd dat je ook nog een keer kunt zeggen.
Even over de zorg zelf. Wat wordt er nou beter aan de zorgkant?
Aan de zorgkant is dat in ieder geval de huisvesting beter wordt, dat de logistiek beter wordt. Dat ook wat we nu doen door al die gebouwen in Twente, dat wij heel veel behandelaren die al heel schaars zijn in de auto heen en weer laten rijden in werktijd, waar niemand wat mee opschiet. Nog los van de kosten daarvan. Die behandelaren die komen nu ook allemaal op één terrein te werken. Voor wat betreft die hoogspecialistische zorg. Dus je hebt ook korte lijntjes met elkaar om beter te kunnen overleggen over het handelplan, et cetera.
Okay. Maar u blijft dus uiteindelijk... ook, de ambulante zorg blijft wel natuurlijk in de verschillende gebieden.
Ja.
Dus daar hou je dat natuurlijk wel, dat men daar naartoe moet.
Ja, maar dat kun je met speciale teams doen die daar eigenlijk altijd werkzaam zijn.
En er zijn maar, hoe groot is Mediant eigenlijk dan in? Is dat alleen Twente of...
Oost-Twente.
Oost-Twente zelfs.
Ja. Dus Almelo aan de westkant. En dan Oortmarsum aan de bovenkant, Haaksbergen aan de onderkant. Zeg maar.
En aan de Almeloze kant?
Dat is die mens. Ja.
Die hebben eenzelfde soort probleem?
Nee, die hebben nog onlangs nieuw gebouwd volgens mij. Westerdok in Almelo onder andere. Dus die zitten wat beter in hun vastgoed op dit moment.
Ja.
En die mens is ook wat groter. Maar wij zijn ook eigenlijk over het al... als je landelijk kijkt, zijn wij een van de kleinere GGZ-organisaties. En je kent de grote GGZ-organisaties. Die zaten vroeger allemaal op die grote landgoederen. In Norma. Hmm. Vroeger stopten ze dat allemaal een beetje weg, zo van mooi landgoed. En daar stoppen we iedereen in die niet in onze omgeving past.
Is niet meer.
Gelukkig niet.
Nee.
We zitten nu direct naast de wijk Helmerhoek. Dus we hebben afgelopen week ook de buurt uitgenodigd. En dat was een leuke bijeenkomst.
Ja, daar zag ik al interviewtjes van. Over verkeer. En er moet dit komen en er moet dat. U moet niet alleen aan bouwen denken. Ook aan aanvoeren en afvoer en verkeersmaatregelen. Absoluut.
Ja, we liggen aan de broek kunnen ringen in Enschede. Ja. Dat is eigenlijk een verkeersader.
Daar rijdt iedereen overheen die
rijdt iedereen overheen die van de snelweg komt en naar de snelweg wil. En die is nu 's ochtends al druk. Dus de mensen uit de Helmerhoek die staan soms 10 minuten een kwartier te wachten voordat ze die weg op kunnen. Ja, die waren natuurlijk niet blij te horen dat wij misschien nog wel meer cliënten en ook wat meer medewerkers naar het terrein gaan halen. Mm-hmm. Dus daar zijn we ook echt met de gemeente over in gesprek van hoe gaan we dat oplossen. Kijk, een rotonde zou een fantastische oplossing zijn. Maar ja, dat moet wel passen in het gemeentelijk budget en in de plannenmakerij van de gemeente.
Ja.
We hebben ook even. Dus.
Als er problemen zijn, dan je kunt het beter voor die tijd oplossen als je ze ziet.
Precies.
Dus,
maar we gaan er niet alleen over. Dus dat doen we in goed overleg met de gemeente Enschede. Ja, en dat gaat prima.
Mevrouw Rohaan, dit is eigenlijk ook uw portefeuille zo indirect, zeg maar. Wat blij met deze ontwikkelingen? Of weet u nog niet precies wat het voor de Hof van Twente betekent?
Nou, het zal voor de Hof van Twente niet zo heel veel betekenen. Ik was nog eigenlijk wel benieuwd van of er ook afgeschaald wordt qua bedden. Omdat we eigenlijk toch er naartoe willen werken dat we veel meer aan de voorkant de zorg moeten gaan bieden. Ja. Dus komen er in totaal minder bedden?
Nee, zoals we er nu naar kijken, ook in overleg met de verzekeraars, komen er niet minder bedden. Okay. Omdat er nog steeds een hoog aanbod is. Er komt wel een verschuiving van de betaaltitel van bedden, zeg maar. We gaan wel van de zorgverzekeringswet naar de WLZ.
Ja,
mensen die langduriger verblijven. Dat gaat wel gebeuren. Maar het aantal bedden...
Dat is een beetje technisch voor de luisteraars.
Ja, het is technisch. Je hebt twee soorten financieringsbronnen. Zeg maar. Het ene is de verzekering. En het andere is... Mensen is, en het andere is ook wel een deel mensen is. Maar dat is dan de wet langdurige zorg.
Ja, ja.
En dus mensen die langdurig bij ons verblijven, die worden een ander potje betaald. Maakt er allemaal niet makkelijker op, zeg ik op meteen.
Maar wat doelt u dan op?
Wij zitten te kijken naar, in ieder geval voor de jeugdzorg, worden de bedden juist afgeschaald. Omdat men er naartoe wil meer aan de voorkant te komen. Betere ambulante zorg te bieden. Dus ik denk voor ons ligt daar het belangrijkste punt. Dat we het echt ambulant goed gaan organiseren. En meer aan de voorkant komen. Maar goed, ik snap ook, er zijn altijd mensen die bedden nodig hebben. Maar ik was gewoon benieuwd van, kan dit al wat afgeschaald worden?
Maar heb je het dan speciaal over jeugdzorg?
Nee, ook over ouderenzorg natuurlijk, ja.
Nee, dat is algemeen is dat wel een doelstelling. En in verhouding tot het aantal cliënten hebben we ook weinig bedden. Ja, als je kijkt dat we 12.500 cliënten hebben, maar 276 bedden.
Dus u doet al genoeg in dat traject. Dat is wat u bedoelt.
Ja, je hoopt natuurlijk als je nu met de jeugd begint. Het is een lange termijn denken, hè? Dat over een aantal jaren toch hopelijk minder bedden voor de volwassenen ook nog.
Ja. U wilt sneller bij het probleem zijn en dat oplossen voordat het te erg wordt.
Ja.
Dat is ook waarom wij in de regio, die regiocentra, dat willen we ook samen doen. Wat nu vaak gebeurt, het voorbeeld wat we zelf vaak gebruiken, is dat als iemand financiële problemen heeft en daardoor mentale klachten, dan kloppen ze nu bij Mediant aan de deur van ik heb psychische klachten. En ze zeggen dat is prima, we willen je wel behandelen, maar je moet eerst je financiële problemen oplossen.
Ja.
En dat doen we dus nu in samenwerking, dat heet dan instapteams. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, maar ook met taxis bijvoorbeeld. Als het gaat om verslavingszorg of met alle andere partijen. Om eens te kijken, wat is nu echt het probleem? En in welke volgorde ga je dat dan oplossen?
Ja, voor ons is die zorg dus ook het belangrijkste. Nu in eerste instantie, om dat goed in stand te houden.
En dat doen we dus met al die gemeenten in Twente. Dus op het Hof van Twente.
Ja. Jullie gaan die op locatie anders inrichten. Zodat hier in de Hof van Twente zitten jullie hier in de Olieveld, in Goor. Zou dat gewoon dezelfde praktijk blijven? Of Zijn er ideeën over?
Ja, in de olifant, dat is een POH, zoals dat heet. Hè. Dat is een soort assistent van de huisartsen die...
Wat is een POH?
Praktijkondersteuner.
Praktijkondersteuner huisartsen. Een voorbeeld, ik heb wat psychische mentale klachten. Ik ga naar de huisarts. Ik zeg, goh, het gaat niet zo goed met me.
Dan komt de POH.
Dan zegt de huisarts van, ga eens even een afspraak maken. Een deurtje verder bij de POH van Mediant. En dan gaat hij kijken of hij wat...
Die ondersteunt die dokter. Ja.
En die zal daar waarschijnlijk ook wel blijven
zitten. Die is bij u in dienst.
Die is bij ons in dienst en die zit in de ruimte van de huisarts.
Koop ik ook alle jongeren terecht bijvoorbeeld die na corona nogal wat problemen hebben. Dat soort.
Nou ja, dat kan allerlei klachten zijn.
Goed. Gaan we naar de column. Dus zullen we niet over dit onderwerp gaan, vermoed ik.
Ik denk het ook niet.
Van Gert-Jan Oplaert.
Hofgeschal. Vandaag met Gert-Jan Oplaert.
Goede voornemens en zelfreflectie. 2024 is weer begonnen en mensen zitten vol met goede voornemens. Afvallen, meer sporten, dry January, stoppen met roken, vaker naar de familie, ruzies bijleggen enzovoort. En een belangrijke is ook de zelfreflectie. Ben ik nog met de goede dingen bezig? Vind ik het nog leuk en doe ik het eigenlijk allemaal wel goed? Zelfreflectie is altijd verstandig, ook voor mijzelf. Af en toe nadenken waar je mee bezig bent. En als senator van BBB lig ik soms onder vuur doordat de extreem linkse partijen en mensen ophef rond me proberen te organiseren. Het is hen een doorn in het oog dat ik voorzitter van de Nederlandse en Europese pluimveeslachterijen ben, een legale en normale baan. Maar ik ben daarnaast ook lid van de Eerste Kamer en Eerste Kamerlid, dat ben je maar voor één dag in de week. Dus alle Eerste Kamerleden hebben daarnaast ook een andere baan of ze zijn ondernemer. Maar even terug naar die extreme types. U kent ze wel. Havermelk in de koffie drinkende, zichzelf verheven voelende grachtengordel-elite, dromende van een veganistische wereld, terwijl 97% gewoon vlees eet. Iedere vorm van realiteitszin ontbreekt hen. En als ik dan zelfs onder vuur lig, dan ben ik blij dat ik weer in Markelo op het platteland ben, bij normaal denkende mensen. De vraag naar voedsel die groeit mega hard in Nederland, Europa en de wereld. We gaan van 7 naar 10 miljard mensen. Veel mensen kunnen de dure boodschappen amper betalen, maar de wijnzippende verhevenen weten wel wat goed voor u is. Na enige zelfreflectie en gesprekken met normale plattelanders ben ik vol goede voornemens. Eén ervan is, ze wennen er maar aan in Den Haag. Er waait een andere wind dankzij de kiezer en ik ben nu extra gemotiveerd. Een paar maanden nog en de barbecue die kan weer aan.
We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me. Je dis vas-y, vas-y, vas-y. Je dis vas-y, vas-y. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt blijf ik wachten. Je dis vas-y, vas-y, vas-y. Je dis vas-y.
Ik was iemand die altijd graag alleen was en niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. C'est toujours la même, la même.
Je zit hier naast me, praat wel maar.
Samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me. Je dis vas-y, vas-y, vas-y. Je dis vas-y, vas-y. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt blijf ik wachten. Je dis vas-y, vas-y, vas-y. Je dis vas-y, vas-y. Oh, ik wil niet dat je gaat, maar alles in mijn hoofd zegt ga maar. Je dis vas-y, vas-y, vas-y.
Ik hoorde gisteren iemand over je praten. Ik had eigenlijk toen pas in de gaten dat ik veel meer aan je denk dan dat ik wil.
C'est beaucoup tout ça, mais est-ce que c'est toi, 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 toi? Het lijkt of je er bent, maar ben alleen.
Je zit hier naast me, praat wel, maar je bent niet echt bij mij.
We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me.
Chérie, vas-y, vas-y, vas-y. Chérie, vas-y, vas-y. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt, blijf ik wachten. Chérie, vas-y, vas-y, vas-y. Chérie, vas-y, vas-y. Oh, ik wil niet dat je gaat, maar alles in mijn hoofd zegt ga maar. Chérie, vas-y, vas-y, vas-y.
Chérie, vas-y.
We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me.
Chérie, vas-y, vas-y, vas-y. Chérie, vas-y.
Suzanne en Freek, deze keer samen met Claude, met Fazie.
Ja, wij luisteraars, we vervolgen ons programma. We hebben natuurlijk ook nog Hani Roan, hebt u al gehoord. Had al een aantal vraagjes. En Arjan Mulder uit Delden. Wonen staat ook op is uw portefeuille. En ik zag ook nog een artikeltje van Arjan Mulder over de starters. Leningen waar niks van terechtkomt.
Klopt.
Wat is daarmee aan de hand?
Nou, waar niks van terechtkomt.
Las ik het een beetje.
Ja, nou, ik zal proberen te duiden. De statuslening werd heel weinig gebruikt. We hadden de statuslening in de Hof van Twente. En uit cijfers blijkt dat die in 2022 nul keer is aangevraagd of gebruikt.
Dat is heel weinig.
De afgelopen 3 jaar maar 1 keer. Vorig jaar hebben in het najaar een aantal partijen gevraagd aan het college: kunnen we daar niet wat aan doen?
Maar wat was het dan?
Nou, eigenlijk zien we dat de huizenprijzen zo hoog zijn dat de statuslening eigenlijk geen soelaas biedt voor die starten. De statuslening is een stukje extra financieren bovenop de hypotheek die je kan krijgen.
Hoeveel geld praat ik dan?
Ik heb geen exacte bedragen, maar...
Sorry,
heel jammer. Maar de gemeenteraad heeft gevraagd, oh, college, kunnen we dat niet de hoogte van de statuslening ophogen,
ja,
gerelateerd aan de NAG-grens, zodat we die starters weer meer ruimte kunnen krijgen. Daar is een voorstel voor gekomen en dat is afgelopen dinsdag ter behandeling gekomen in de gemeenteraad. We hebben daar toch nog...
Was een voorstel van de wethouder?
Er was een voorstel van het wet op basis van een eerder aangenomen motie. Nou, we zijn er helemaal mee eens natuurlijk, want we vinden het gewoon heel belangrijk dat onze starters in de Hof van Twente iets kunnen op de woningmarkt. En het grootste probleem is de hoge prijs.
We praten dus alleen over koop, hè, in dit
koop,
geval.
Ja, want anders krijg je geen statuslening. Dus de huurmarkt die hebben ook tal van uitdagingen, issues. Maar hier hebben we het extra specifiek over de koopwoningmarkt. En de bedoeling is dat we met die met de starterslening de startende kopers, dus mensen tot ongeveer 35, 40 jaar ongeveer, die je net een stap op kunnen krijgen, zodat we daar meer gebruik van kunnen maken. Want 1 uitgegeven staatslening in 3 jaar, ja, dat is gewoon een middel waar je niks aan hebt.
Wat is nu het voorstel dan?
Het voorstel is nu waar we na een discussie afgelopen dinsdag in de raad uitkwamen. Dat we het voorstel van het college iets willen wijzigen. Dat we gewoon willen zeggen, zet die staatslening nou gelijk tot de hoogte van de NRG-grens.
Dus je krijgt in 1 keer 3 ton?
Nee, je krijgt geen 3 ton. U leent bij de bank. Bij de commerciële bank. En als u dan op basis van uw inkomen net tekort komt om uw woning te komen, kan de gemeente inspringen. Maar de staatslening zul je net een aantal 10.000, 20.000 euro.
Dus dan hoef je minder te lenen bij de bank.
Exact. De lening is gunstiger, dus wel iets minder betaald.
Als ik op de website van de gemeente kijk, dan staat daar statuslening. Maximale statuslening is ongeveer 20% van de verwervingskost van de woning. Maximale bedrag ligt gemiddeld rond de 30.000 euro.
Ja.
Dan snap ik dat er niemand gebruik heeft gemaakt.
Precies, precies.
Dus zo'n woning 150.000 euro heeft gekost. Die zijn er weinig.
Ja, dat zijn er weinig. Dus dat is ook de belangrijkste reden dat die statusleningen weinig gebruik wordt gemaakt. Dus het bedrag van de statuslening moet omhoog.
Ja.
Maar eigenlijk zit er onderliggend, is het gewoon een probleem in heel Hof en in heel Nederland. Dus schaarste aan nieuwe woningen. En bestaande woningen.
Ja, nou, dat is nog weer een ander probleem.
Precies. Maar... Dus we proberen aan deze kant de starters een hulp te bieden. En zo heel blij mee als CDA en de hele raad. Maar het overkoepelend probleem hebben we ook niet in 1, 2, 3 jaar opgelost. Meer woningen.
En wat is nu de nieuwe, wat wordt de nieuwe statuslening?
Het was, ons voorstel was om hem tot 3 ton dan het huis te doen. We hebben gekeken naar het landelijk gemiddelde. De grens is natuurlijk 425. Als je hier kijkt is een redelijke starterswoning 3 ton. Dus vandaar dat wij dat voorstel hebben gedaan. En dan zou je ongeveer op 30.000 als lening komen.
Dat is 10%.
10%, ja.
Is niet veel.
Is niet veel, nee. Maar het is natuurlijk ook, hij moet binnen zoveel jaar afgelost. En daarna moet het ook zelf opgebracht kunnen worden.
Meestal die starterslening moet je heel snel aflossen?
Nou ja, dat gaat vrij snel dat je op een gegeven moment weer...
Binnen 10 jaar?
Ja, dat zit wel binnen 10 jaar. Soms is dat al sneller.
Ja.
En er wordt natuurlijk ook naar gekeken. En je moet ook rekenen als je... het voorstel is nu om het op te hogen. Dan kom je op 425.000 euro. Dan houdt het ook wel in. Want de bank kijkt natuurlijk nog steeds naar jouw vermogen. Dus dan moet je als starter een behoorlijk vermogen hebben. Rond de 90.000 is natuurlijk ook van...
Dus anders kom je überhaupt al niet voor een lening. Nee, dus, in aanmerking. En dan is de starterslening ook niet meer. Of
precies.
Wel?
En dan is het van, moet je dan nog een starterslening geven? Dat is dan de discussie. Maar goed, onze raad zegt prima. Ik vind het prima. Maar we moeten wel rekenen. We willen ook voorkomen dat mensen in de schulden gaan komen na die aflossing. Want op een gegeven moment moet gewoon de hele hypotheek opgebracht worden. Met een stijgende rente die er dan misschien zit aan te komen. Dus vandaar, wij hebben de veilige weg gekozen voor 3 ton. Maar goed, wij kunnen ook heel goed leven met 425.000.
Een starterswoning van 425.000.
Ja, nou ja, goed, daar kun je wat... Ja.
Dat is het dan, hè?
Daar kun je wat van vinden, zegt hij.
Daar kun je wat van vinden.
Ja, dus goed,
als dat raadsbreed aangenomen wordt, dan vinden wij dat ook...
Alleen bouwkosten heb je het over dan dus.
Ja.
Ja? Zonder grond.
Nee, er zit gewoon
met grond.
Met grond.
Ja, als je op het geheim in kijkt met nieuwbouwwoningen, dat is allemaal 3,5 ton, begint het mee. Nou, dan wil je nog een paar stopcontacten erbij en dan zit je zo op 4.
Dag. Ja, maar we hopen natuurlijk ook dat er een doorstroming komt. En dat mensen ook van daaruit misschien naar andere woningen komen die wel in een andere prijsklasse liggen. En als wij voor starters gaan bouwen, dan gaan wij niet voor 4-5 ton in de Hof van Twente bouwen. Dan hoop je toch dat je echt wel een stuk lager uitkomt. Vandaar dat wij op 3 ton uitgekomen waren.
Een alternatief is dan, als je als kopen heel moeilijk is, is dan huren.
Ja.
Ja, maar dan ben je geen koper meer.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik bedoel, ook de huurdersmarkt zit natuurlijk flink op slot.
Klopt. En dat is ook een te laag aanbod van woningen.
Maar goed, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig om juist ook goedkopere huurwoningen weer, de sociale huur te stimuleren. Onze woningcorporaties Wonen Delden en Viverion willen nu ook heel graag bouwen. Nou, dat zie je ook. Ze gaan... In eerste instantie waren ze niet zo bereid om op stoom te gaan bouwen. Gaan ze wel bouwen. Ze gaan in Diepenheim wat huizen appartementen bouwen. In Delden wordt wel uitgebreid. In Hengevelden doen ze mee. Dus wij hopen dat ze zijn ook actief met de doorstroom. Ze benaderen mensen. Ze geven ook een stukje beloning aan ouderen die toch door gaan stromen. Om zo die huizenmarkt op gang te krijgen.
Ja. Ik was bij een bijeenkomst in Diepenheim een maandje geleden of zo. Vroeg ik naar plannen van Viverion. Zei die meneer, we hebben 0 plannen in Diepenheim.
Dat is natuurlijk niet waar. Als je naar de Hagen kijkt...
Die meneer wist er dus niks van.
Nee, want in de Hagen staan nu 6 woninkjes die afgebouwd geworden. En daar willen we toch ook wel iets gaan uitbreiden.
Ja, dus... dat ken ik. Ja. Maar ik bedoelde ook
aan de grotere plannen. Ze hebben daar relatief al vrij veel huurwoningen. Dus dat klopt. Maar in andere kernen gaan ze wel uitbreiden. Ja.
Hoor ook.
Ja,
op stoom.
Op stoom.
Wat aardig, u bent nu ook verantwoordelijk wethouder voor het project op stoom, hè?
Ja,
klopt. Dus naar het nieuwe wethouder is wat gehusteld.
Ja. Je komt nu in de fase dat het meer over de woningbouw daar natuurlijk ook gaat en de ontwikkelingen. Dus we hebben daar een wijziging in gedaan.
Maar meneer Gerrits, u bent natuurlijk van vastgoed, hè? Zit u nou niet van een afstandje zo te kijken van, nou, ik had het wel geweten...
Of hebt u nog van die 60 miljoen, kun je nog een stukje naar mevrouw de wethouder sturen?
Schenkingen dan van Twente. Nee, maar het is gewoon een heel ingewikkeld probleem. Vastgoed is ingewikkeld. Als ik de oplossing wist, dan zat ik hier niet.
Nee. Even over in Delden zijn toch ook plannen waar de oude sporthal stond?
Klopt.
Hè? Bij de spoorlijn.
Exact. Er zijn 2 schoollocaties iets verderop in de Bernhardstraat. Ook schoollocaties.
Wat gaat daar allemaal gebeuren? Nou?
Daar wordt ook gebouwd. Die plannen zijn ook in de gemeenteraad geweest. Daar zijn we ook heel blij mee.
Allemaal van de wethouder die plannen?
Ja, dat is collegevoorstellen geweest. Hè. Dus dat heeft ook nog best wel een tijdje geduurd. Maar we weten dat soort procedures. Dus duurt ook best wel lang, want de nieuwe school die is inmiddels 4 jaar volgens mij wel weer open. Hè? Dus dit wordt ook hoog tijd en Delden vraagt er ook om. Nou, dat is een hele goede stap, zo snel mogelijk ermee starten. En ik geloof ook ergens deze komende maanden gaat de oude
sporthal tegen de vlakte. Komt daar ook huurwoningen?
Combinatie van huur en koop. Dus ouderen en nou, we hadden net ook over die huurmarkt, hè, die doorstromen op de huurmarkt. Kijk, als een wat oudere generatie, nou 60, 70 jaar bijvoorbeeld, in eensgezinswoning woont en die klaar is voor een stap naar een kleinere huurwoning, een appartement, ja, dat creëert dan ook weer kansen voor jonge gezinnen.
Mm-hmm. Soms duren procedures ook wel lang, maar zoals je nu bij de Reiger ook ziet, is de buurt ook heel erg betrokken geweest. Er was ook wel veel discussie over wat gaan we daar wel en wat gaan we daar niet bouwen. Maar daarnaast zie je ook wel dat er dan ook op dat moment geen bezwaren komen richting de Raad van State. Waardoor je aan de achterkant dat wel weer wint. Hè? Dus het lijkt soms dat het heel erg lang duurt voor een project.
Maar
een
betere voorbereiding geeft een betere doorstroom.
En je hebt natuurlijk altijd nog dat er projecten zijn die toch naar de Raad van State gaan. Ja, en dan zit je gewoon al gauw op een jaar, anderhalf jaar vertraging.
Daar gaat toch wat aan gebeuren volgens Hugo de Jong?
Nou, dat is nou het enige waar niet wat aan ging gebeuren. Oh, waar we nooit een toezegging over gehad hebben. En dat was wel voor ons heel cruciaal. Ik heb zelf dat gesprek ook met hem mogen voeren. Dat ik toen ook gezegd heb van, dat is voor ons heel belangrijk. Dat dat stukje anders bekeken wordt. Van, zijn er echt belanghebbenden? Zijn er echt steekhoudende argumenten zodat het door kan? Of is het puur van, ik zie het niet zitten en ik ga rekken? En dan vind ik, maar daar is helaas nog geen wetsverandering in gekomen. En het wordt al heel lang geroepen.
Terwijl u dat wel hebt gezegd tegen Hugo de Jong.
Natuurlijk hebben we dat gezegd.
En hij luistert niet.
Hij luistert niet, nee.
Oei. En nou ja, dat van uw partij, nee.
CDA. Klopt.
Maar bel eens op.
Ja, kan ik wel eens kunnen doen, een goed plan. Maar ik denk ook, lokaal, hè, je moet ook kijken wat je hier kan. En dat is ook wat de wethouder daar aangeeft. Hè. Ga gewoon, de omgevingswet vraagt dat ook straks, hè, in de ruimtelijke omgeving. Ga op tijd met je plannen ook in de buurt in gesprek. Dat is gewoon heel belangrijk. Heel veel mensen worden soms verrast door in één keer wat iets ligt. En dan gaan mensen in de weerstand, not in my backyard. We moeten echt naartoe dat we gezamenlijk
dingen
bereiken.
Ja, maar dat helpt
ook
niet altijd. Nee,
en dat helpt niet altijd.
En dat wil ik ook nuanceren. Nou, want de verrassing is er altijd. Hè? Want er is altijd een eerste moment dat je met een plan komt. En hoe goed je het ook voorbereidt. Ja. En hoe je ze ook echt aan de voorkant betrekt. Het is op dat moment nieuws. Ja. Dus men schrikt. En dan heeft men zoiets van oep. En dan is het bij jou heel belangrijk van hoe kun je er samen uitkomen. Hoe kun je toch tot een gemoet komen. Precies. Want je moet ook met elkaar wel een goed plan er neerleggen.
We gaan van wonen naar muziek.
Happiness is the truth.
nog geen week na Blue Monday. En Pharrell Williams die helpt ons een beetje met het liedje Happy.
We gaan verder met ons programma. Hanny Rohaan, wethouder. Met Arjan Mulder en Henk Gerritsen. Even naar de wethouder. Asielzoekers. Dat was een verrassende ontwikkeling in de Tweede Kamer. Eerste Kamer moet ik zeggen.
Eerste Kamer. Ja, een hele verrassende ontwikkeling. We hadden al een beetje zorgen van hoe zal deze ontwikkeling zijn. En dan komt hier toch, de spreidingswet.
Ja.
Alhoewel je wel hoort van nou dat er nog wel allerlei mogelijkheden zijn om van alles tegen te gaan houden. Dus,
Zelfs met de spreidingswet.
Ja, het is nog niet geheel makkelijk om
maar
te zeggen.
In Albergen zijn schieten ze met een luchtbux en zo.
Dat is wel een zorg die er natuurlijk ligt. Wij vinden het wel in de regio Twente een hele goede ontwikkeling. Omdat wij zien, we hebben samen een regiobod. Wordt hier best actief.
Hoe heet het? Wat is dat? Een
regiobod is dat je met elkaar afspreekt dat we samen voor de regio Twente een bod doen van hoeveel wij kunnen plaatsen. En dat is dan
aan Den Haag.
Aan Den Haag. Dan de een vangt misschien meer Oekraïners op. De ander vangt asielzoekers op. Sommigen zullen ook minderjarige asielzoekers opvangen.
Kunt u dat schilderen, het regiobord? Zijn het 10.000 asielzoekers?
Ja, zoiets moet u rekenen. Voor Hof van Twente is dat rond de 220. Wij zitten nu op 75. Rijssen-Holte heeft wat meer. Daar zitten wij de samenwerking te zoeken. Maar wij hebben 450 Oekraïners. Waar we eigenlijk dan voor onze aantal in de gemeente 200.
Wij is Hof van Twente heeft 450 Oekraïners.
Ja.
Maar die tellen toch niet mee in dit
nee, maar dat is wel. Nee, maar het is het. De ene plaats vangt meer asielzoekers op. Ander vangt meer Oekraïners op.
Dat telt wel met elkaar.
Dat telt bij elkaar op. Zelfs het statushouders zou je ook uit kunnen wisselen met elkaar. Als we in totaal maar aan ons aantal komen. Alleen is het elke keer, elk jaar wordt het weer opgeplust.
Oldenzaal heeft ook zo'n regeling, las ik in de krant.
Ja, ja.
Vooral anderen moeten het doen en in Oldenzaal niks.
Ja,
is dat een regeling voor
Oldenzaal? Daar zitten wij natuurlijk wel met elkaar over in gesprek. En we kijken elkaar
ook wel
aan. Ja,
dat krijg
je dan
vanzelf natuurlijk.
Ja, we zitten elke twee maanden bij elkaar. En dan gaan we natuurlijk wel kijken van wie doet wat. En ja, wij vinden ook wel zoiets van, ja, ik heb in het verleden al wat gedaan. Ja, iedereen heeft in het verleden al wat gedaan.
Het is een soort marktje.
Ja. Maar goed, er zijn ook regio's die echt heel erg achterblijven. En als je Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant ziet. En ja, dan zeggen wij van, als er weer gebeld wordt en iedereen gaat weer hard lopen. En andere mensen denken, ik loop helemaal niet. Ja, daar vind je natuurlijk wel wat van. Maar laten we het wel met elkaar verspreiden.
Maar je hebt in Nederland ook een soort, wat de rest is, zeg maar. De rest, de energiedeal voor heel Nederland. Dat kun je natuurlijk ook voor asielzoekers doen.
Ja.
Komt dat ook of is dat er?
Nou, die zijn we met elkaar aan het maken.
Heel Nederland.
Nou, dat is eigenlijk de spreidingswet natuurlijk.
Ja, dat dacht ik ook namelijk.
Dat is eigenlijk de spreidingswet. Dat
ja, maar daarvoor werd ook ook van ons al verwacht van de minister dat wij met een bod kwamen. Ja. Een regionale regietafel. Die moest met een bod komen en samen in Overijssel. En dan wordt dat gecontroleerd of je daaraan voldoet.
En in Zuid-Holland was het bod nul.
Ja, ze moesten wel, maar als je gewoon niks doet, er was geen enkele dwang mogelijk.
Ja, ja, ja.
En we hopen natuurlijk nu dat hij er wel gaat komen.
Je schuilt en ze zien je niet en dan hoef je geen asielzoekers op te vangen.
De spreekingswet die ging door en toen dacht hij, mooi, want we doen al voldoende, of nog niet.
Nee.
Hoe staan we ervoor?
Ik dacht,
een strikvraagje dit.
Nee, ik dacht niet, mooi, nou is het probleem opgelost. Nee? Ik dacht alleen, hoe gaan ze dat doen? En en wel ook van als er een keer gebeld wordt, dat doen we nu al wel hoor. Dat we zeggen van, wij zijn continu bezig locaties te zoeken. We zijn continu in gesprek. Van, laat ook even een ander wat harder lopen. Daar zit nu wat meer dwang op dat ook uitgevoerd kan gaan worden.
Maar heeft u een beeld wat de gemeente Hof van Twente zou moeten doen volgens die spreidingswet? En hoeveel hebben we er nu?
Ik denk dat wij op dit moment goed zitten qua spreidingswet. Maar we weten natuurlijk ook dat er locaties zijn zoals de Welp in Goor. Die gaat volgend jaar op een gegeven moment ook eind 25 dicht. Dan wil je toch ook die mensen nog weer een andere plek. Dus je bent continu bezig aan het kijken. Maar je kijkt ook wel van, kun je nog meer betekenen? Want we hebben nog niet ons bod wat we eigenlijk zelf zouden moeten doen. Maar je bent dan wel weer aan het zoeken voor de volgende stap.
Is er een verschil tussen statushouders en asielzoekers? Of is dat één?
Nee, dat is echt een heel groot verschil.
Dat is een heel groot verschil.
Ja, statushouders zijn eigenlijk gewoon medeburgers die gewoon een plekje
hier hebben.
Daar
praten we niet over.
Ja, daar praten we zeker over, want ook daar hebben we aantallen. Die zijn wel naar beneden bijgesteld.
Daar gaat de spreidingswet niet over?
Nee, die gaat echt over de asielzoekers en de Oekraïners.
Maar wat zijn die aantallen nou? Die zijn 200, 300?
220 asielzoekers. Die wordt weer opgehoogd, hebben we gehoord. Daar krijgen we binnenkort weer een bod bij. rond de 250 Oekraïners. En wij moeten voor statushouders zaten we rond de 100. En die gaat nu tussen de 60 en de 80. Ja, dat klinkt heel breed, maar dat wisselt per periode.
Oké, maar dat is geen hele grote uitdaging wat er dan...
Dat is een hele grote uitdaging. Statushouders is een hele grote uitdaging. Want de woningmarkt, we hebben veel alleenreizenden ook waar het gezin nakomt. Maar die mag je nog niet meteen in een grote woning. We hebben niet hele grote woningen. We hebben geen woningen waar 10 man in kan.
Nee.
We hebben geen woningen voor alleenstaanden. Dus het is een hele grote uitdaging. En daar zitten we nu al naar andere oplossingen te kijken. We zitten ook in gesprek van meer appartementen, ook voor ons eigen jongeren. Misschien wat meer aan flex wonen en andere woonvormen zitten we te onderzoeken.
Om die statushouders maar te kunnen plaatsen.
Ja, want dat is echt een hele grote uitdaging.
Want die houden weer plekken bezet voor asielzoekers.
Ja, en we zitten ook nu naar tussenvormen te kijken, dat je iets creëert waar je dan zolang de jongeren ook op kunt vangen, die jongere statushouders die 18 worden. Voordat ze doorgroeien naar een grotere woning. Want woningcorporaties moeten ook gepast plekken, noemen we dat. Dus die mogen niet in een viersgezinswoning een alleenstaande statushouder plaatsen. Dus dat is echt een enorme uitdaging.
Even naar Arjan Mulder. In Delden, zijn daar ook veel opvangplekken voor asielzoekers?
Ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld in de oude sporthal hebben we ook Oekraïners gewoond, maar die zijn nu dan weer
geplaatst. Nee, in de oude sporthal zaten asielzoekers. Op dit moment hebben we geen, en ook in de apart hotel hebben we daar gezeten. Op dit moment zitten er geen asielzoekers.
In Delden is niks.
Nou, er zitten Oekraïners.
Oekraïners.
Ja. Maar is voldoende gespreid over de Hof van Twente?
Ja, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
Ja, als je kijkt dat Delden heeft daar 150 asielzoekers gehad. Er zitten er nu 75 in Markelo, er zitten in Diepenheim minderjarige statushouders. En in Bentelo zitten Oekraïners, Hengevelde zitten Oekraïners en in Goor zit een hele groot aantal Oekraïners. Dus ik denk dat elke kern...
Dan let u wel echt op die spreiding en
ja, wij proberen ze echt zoveel mogelijk te spreiden. Maar je bent ook afhankelijk van de locaties die je hebt.
Ja.
Ja, maar u hebt wel medewerking binnen de Hof van Twente.
Ik heb heel veel medewerking van de gemeenteraad en van ook wel genoeg ondernemers, bezitters van panden die wel mee willen werken.
Pluimpje voor de gemeenteraad, hoort u dat?
Absoluut, ik vind dat...
Maar het is ook een gezamenlijke uitdaging natuurlijk. Ja. We hebben het hier wel over mensen die ook een menselijke bestaan willen doen. Oekraïners komen uit een verschrikkelijke oorlog. Asielzoekers komen ook niet uit de fijnste omstandigheden. Ja, die hebben ook gewoon
die
recht op een
vaak
hoop en
overleven. Die komen
vaak uit ik denk dat dat echt ook wel een compliment is van... je ziet in heel veel gemeenten geeft dat heel veel onrust. Ook binnen de gemeenteraden. En dat is al niet makkelijk, want je hebt een opgave te doen. Dus dan is het heel erg prettig dat je als gemeenteraad hier samen in optrekt.
Er is geen strijd in de raad zelf.
Nee, nog nooit geweest.
En wat jullie naar vroegen, van hoe zit dat tussen die kernen...
Ja.
Ik merk niet echt dat dat een issue is, dat daar mensen zeggen van hey, maar jullie doen te weinig en wij doen te zus en dat soort dingen.
Nou ja, ik heb de achterliggende gedachte van de spreidingswet gaat hier wel over, hè?
Exact, maar dan heb je het over de provincies die al genoemd zijn, hè, Noord- en Zuid-Holland en Brabant versus de provincies in de periferie. Maar ik denk binnen de gemeente zit daar niet zo'n strijd of een wedstrijdje of afgunst.
Nee, maar ik las iets van de spreidingswet, we doen het zo... We delen het aantal asielzoekers door de bewoners en dan kijken we hoeveel bewoners zijn er en dan plaats je.
Nou, nee, en er wordt ook nog naar de
evenredige...
wordt ook nog naar het draagvlak in de gemeente gekeken van hoe het qua sociale voorzieningen in een bepaalde kern al is.
En of je rijk of een arme gemeente bent.
Ja, rijk of arm, maar meer, ook meer of er al veel meer zorg in in steden zijn waar al heel veel problematieken zijn. Daar wordt ook nog naar gekeken.
Om dat niet nog groter te maken.
Nou, die verhoudingen worden dan anders. Wat voor ons een enorme uitdaging is, is dat de COA eigenlijk blijft hameren op grootschalige voorzieningen. Grootschalige opvang. Eigenlijk is 75 veel te klein. Die is nu ook aangehaakt bij de locatie in Holte-Rijsen. Terwijl wij denken van, we hebben allemaal kleinere kernen. We zijn wel een gemeente van 35.000.
Dan kunnen we geen 1000 asielzoekers kwijt.
Nee, dat is niet passend. En dan kun je ook minder goed voor zorgen dat mensen opgenomen worden in een gemeenschap als je zo'n grote locatie... Ik blijf daarvoor vechten dat we toch ook kleinere locaties zouden moeten kunnen openen.
Maar dat is niet rendabel, om maar eens een woord
Zij
te
vinden
gebruiken?
Dat niet rendabel, terwijl wij denken het kan wel, want we hebben gezien dat wij in Rijgen kunnen
draaien. COA vindt dat niet rendabel.
Nee, Nee.
En voor het COA is dat natuurlijk aantrekkelijker en eenvoudiger. Als je hele grote locaties hebt, dat is voor het COA eenvoudiger. Maar voor opname in de maatschappij is wel echt die kleinschaligheid.
Nou ja, dan is het, wat is het belang van de, gaat het om het belang van de mensen? Of, ja. Kijk, je kunt ook één manager erop zetten over zoveel kleinschalige opvang. Dus ik denk dat het heel goed te organiseren valt.
En nu nog even over een aantal jaren terug hadden we blijkbaar, wat ik dan lees, veel meer asielopvang. Dat hebben we allemaal gesloten in de loop der jaren. En nu moeten we dat weer uitbreiden. Het is ook een beetje politieke eigen schuld.
Ja,
dikke bult.
Klopt. Het is, men dacht toen van het is opgelost en we sluiten locaties. En nu zie je dat het een blijvend probleem is.
En nou is het veel moeilijker om weer zoveel locaties te creëren.
Uiteraard, hoe minder je locaties hebt, druk op de woningmarkt, maar ook de GGZ natuurlijk. En ook mensen die plekken nodig hebben. Het is een landelijk probleem natuurlijk. En hoe minder je locaties beschikbaar, hoe groter de druk en hoe erger het wordt.
Ja, ik kan me voorstellen dat er veel mensen vluchteling komen met ook psychische problemen, meneer Gerritsen.
Ja, klopt. Ja.
En heb je daar ook veel cliënten van?
Ja, in eerste instantie, de COA heeft zelf natuurlijk mensen in dienst die mensen begeleiden. Maar na verloop van tijd, mensen komen vaak wel getraumatiseerd binnen. En die hebben wel behandelingen nodig. En dat maakt het ook lastig ook voor ons om toekomstgericht daar aantallen aan te hangen. Wat gaan we nou over 10 jaar behandelen? Hè? Hoeveel dan? En waar moet je dan? En dat is dan mijn stukje, waar moet je voor gaan bouwen?
Moeten ze dan eerst statushouder zijn om bij u terecht te kunnen? Maakt
dat
niet uit.
Niet per se, nee. Maar het COA zorgt wel in eerste instantie voor eigen begeleiding. En dus op het moment dat mensen het land binnenkomen. Maar daarna komen ze toch vaak ook wel bij Median terecht.
Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja. Naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest dat je nu dus hebt gemist. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja. Praten. En dan weet je wel hoe laat en waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja.
Acta en de Munnik.
Ja, het laatste blokje gaan we doen. Even met z'n drieën zou ik zeggen. Jeugdhulp heb ik hier staan. Toen dacht ik van, dan ga ik eerst even naar Henk Gerrits. Maar de jeugdhulp, dat zal wel belangrijk zijn. Bij ja, Median. Maar er is helemaal geen jeugdhulp.
Nou ja, jeugd vanaf 18 jaar behandeld Median.
Ja. Dus ik noem dat geen jeugd meer dan. Maar dat is toch wel jeugd.
Ja, jeugd is bij ons zo'n 23.
Oh, oké. Okay.
Is wat toch wel echt betiteld als jeugd. En daaronder is het, zeg maar, kinderen, jongeren. En daarvoor is karakter, waar we heel nauw mee samenwerken, is eigenlijk gespecialiseerd in de kinderen.
En waar zit karakter? Overal?
Karakter zit ook wel overal, maar onder andere samen met ons in een gebouw naast het Roesing.
Dus wij zitten daar met onze jeugd vanaf 18 en karakter zit bij ons in hetzelfde gebouw. Dus er is een hele goede samenwerking mee. Maar Median doet dat zelf niet.
Nee, doet het zelf niet, duidelijk. Even naar Hanny Rohaan, wethouder, jeugdhulp. Onder andere jeugdhulp. Daar hoor ik alleen maar hele trieste verhalen van sinds 2015. Toen namelijk de jeugdhulp werd overgeheveld naar de gemeentes.
Nou ja, ik denk dat je kunt constateren dat het trieste verhaal de financiën zijn. Het verhaal
Dat doel ik even op.
Ik denk dat er zijn natuurlijk ook al hele mooie ontwikkelingen op het gebied
nou,
van jeugd.
Nou, beginnen we met de mooie ontwikkelingen.
Nou, ik denk dat als wij naar de Hof van Twente kijken, zien wij dat scholen samenwerken met ons welzijnswerk. Zodat we aan de vroege voorkant komen om eigenlijk die zorg niet op schalen naar hele specialistische zorg.
Dat doen we straks ook al over bij de GGZ.
Ja, dan heb je het over, ja, maar dan heb je het over een POH, die is toch al wel meer gespecialiseerd. En op de scholen doen we het ook voornamelijk met onze welzijnswerkers, onze jongerenwerkers, onze buurtsportcoaches om te kijken. Verveling is vaak een van de dingen die ertoe leidt dat of kinderen of middelen gaan gebruiken, verslaving. Maar ook,
Maar er zijn flinke resultaten geboekt in
daar zijn, zeker, nou, daar zijn ontwikkelingen dat men bereid is om samen te gaan werken. Wij zien nu dat alle huisartsen ook ondersteuning krijgen. Dat daar ook al onze jeugdregisseurs die van de gemeente ook al aansluiten. Dus er zijn allemaal teams in de gemeente ontstaan en dat moet zich gaan uitwijzen.
Dat zijn er ambtenaren?
Dat zijn ambtenaren, maar die zijn natuurlijk wel gespecialiseerd. Die hebben een SKJ-registratie, dat is een officiële opleiding voor jeugdzorg. Dus om te voorkomen dat we ze moeten doorwijzen en... Want dat is natuurlijk waar we tegenaan lopen, dat de jeugdzorg enorm qua kosten is gaan stijgen. En eigenlijk niet meer kan. En waar we ook echt naartoe moeten, is het normaliseren.
Maar die zijn niet alleen qua kosten gaan stijgen, er is ook veel meer vraag.
Er is veel meer vraag.
Je kunt het kosten noemen, maar je kunt het ook vraag noemen.
Nou, op dit moment, bij hetzelfde aantal jeugdigen, moeten we in één keer 10% meer gaan betalen. En als je het dan over een... dan hebben we het wel bijvoorbeeld over onze gemeente, over ruim 1 miljoen. Dus... dat zijn echt wel stijgende kosten, zonder dat ook de zorg toeneemt. En de zorg neemt toe omdat wij ook veel meer makkelijker hebben verwezen in het verleden. En dat is echt in de regio Twente nog wel iets hoger. Zeker de uithuisplaatsingen scoren wij nog steeds heel erg hoog. En daar zijn we nu wel een plan voor.
Ten opzichte van landelijke cijfers?
Ja.
Wat is daar dan de oorzaak van?
Ja, dat zijn we nu aan het kijken van hoe we dat toch iets meer kunnen normaliseren en kunnen laten oplopen dat het zover komt... dat er allemaal bijvoorbeeld een uithuisplaatsing zou moeten komen. Dus daar moeten we echt met elkaar aan het werken en aan slag maken. Het is wel heel snel van als er gezegd wordt, gewoon mijn kind, toevallig was dat een voorbeeld, mijn kind gaat volgend jaar naar de middelbare school. Ik denk dat ik maar even ga vragen of die wat coaching kan krijgen. Hij is daar zo zenuwachtig van. En toen dacht ik, ja, maar het is voor ieder kind spannend dat hij naar de middelbare school gaat. Dus we moeten ook sommige dingen weer wat meer normaliseren. En die gesprekken worden nu wel gevoerd. En af en toe heeft een kind even een moeilijkere periode en al. Dat hoeft nog niet meteen heel erg hoog opgeschouwd te worden.
U zegt eigenlijk van... Is dat de oorzaak van de toegenomen
daar
vraag?
Daar zit echt bij het... De term normaliseren is echt wel iets waar we meer naartoe moeten.
Ja, wat is normaal?
Dat ja, wat moeilijk, is normaal? Hè? Maar wat is niet normaal? Hè? Je kunt het ook omdraaien.
Ik snap het.
En soms is het even lastig. En dan zeg ik niet dat een kind wat echt hulp nodig heeft, moet hulp hebben. Dan ben ik de laatste die zal zeggen dat niet nodig is. Er zit een tussenstuk.
Dat moeten toch mensen beoordelen die dat kunnen?
Ja.
Dat hoeft u als wethouder toch niet,
dat
hoop
ik? Dat hoef ik zeker niet te doen.
En de ambtenaren ook niet, hoop ik?
Nou, wij hebben daar... Nee, nou, dat zijn geen ambtenaren. Dat zijn echt gespecialiseerde jeugdregisseurs met echte opleiding.
Maar in dienst van de gemeente.
Ja.
Je kunt ook zeggen, maar u mag zich dan toch niet bemoeien met hoe zij een oordeel vellen?
Ja, dat bedoel
ik. Dat doe ik als wethouder zeker niet.
Nee, maar een ambtenaar toch ook niet?
Ja, zij zijn geen ambtenaren, zij zijn gespecialiseerde
jeugdregisseurs. Ze moeten normaliseren, dus u geeft dan een soort van richtlijn. Van, oh, dat normaal mag wel iets anders.
Nee, ik ben niet degene die vindt... Ja, ik vind het ook, maar dat is iets wat gewoon in Twente nu is. Wij moeten meer normaliseren. Dat is een term geworden om te kijken van... niet ieder kind hoeft meteen een stempeltje te krijgen. Vroeger hadden wij ook kinderen in de klas... die af en toe wat ander gedrag lieten zien. Daar hoefde niet meteen van alles opgetuigd.
Moeilijke discussie lijkt mij.
Het is een super moeilijke discussie, want we zitten... wel zo van, ieder kind wat echt zware zorg nodig heeft, krijgt het. Dat laten we dat niet vergeten. Maar er is een heleboel tussen gecreëerd met elkaar, waar we echt wel naar moeten gaan kijken.
Maar het is dan niet zo dat het, het geld gaat beslissen. Nee. Want dan doen we minder geld en dan moeten we dus ook minder zorg geven.
Nee. Want zorg staat nog steeds
voorop. Dat bedoel ik een beetje met...
Je kind heeft een goede zorg nodig die passend is. Ja, maar dat hoeft niet altijd hele dure gespecialiseerde zorg te zijn.
Of zijn de problemen die eigenlijk eerst door het onderwijs opgelost werden... nu bij de gemeente terechtgekomen?
Nee, dat niet. Alles is gezamenlijk, hè? Soms kwam het misschien te snel en soms waren we ook te laat met het onderkennen. En soms kun je nu gewoon een kind al vroeger beginnen om wat weerbaarder te maken. Misschien moeten scholen meer beginnen om een kind voor te bereiden. En daar wordt ook steeds meer op ingezet, gelukkig door de middelbare scholen.
Even naar Delden.
Ja, in Delden. Ja, er zijn ongetwijfeld ook kinderen die het moeilijk hebben. Maar ik denk ook dat je...
Maar als je problemen... zo de verhalen hoort van een
nou, ik kan de wethouder wel goed volgen. Hè, dat je meer normaliseren, denk ik ook, van kinderen... Hoe was ze opgevangen op een sportclub bijvoorbeeld? Hè? Die zijn ook belangrijk. Wat kunnen ze daar? Kunnen ze daar een ei kwijt? Vinden ze daar weer vriendjes en plezier in het leven? En dat soort oplossing moet je volgens mij ook aan gaan denken. Moeten we als maatschappij meer op kunnen vangen. En dat is ook een stukje normaliseren, denk ik.
Dat is ook normaliseren.
Ja.
Oké, okay. Nou, we gaan naar de afsluiting. Dank u allen hartelijk. Robert, ja, heb je nog ons tips?
Nou, ik denk dat we maar gewoon de afkondiging doen van de uitzending.
Oh, Geert knikt ja.
Ja, nou, dit was deze uitzending van HVT Politieke Nieuws voor deze 20e januari. Dank aan onze gasten Hanni Rohaan, Ariel Mulder en Henk Gerrissen, onze columnist Gert-Jan Oplaat. Deze uitzending werd gemaakt door Geert Wolf, Robert van der Rees en Marinus Aaftink. U kunt zo meteen luisteren naar, dacht ik, een uurtje muziek op Hofstreek FM. En deze uitzending wordt overigens aanstaande dinsdagavond vanaf 6 uur herhaald. Dus, en ook later op onze website www.hofstreek.nl kunt u hem over een tijdje niet meteen zo meteen naar van de week terugluisteren. Wat wou ik nog zeggen?
Nou, dat weet ik niet.
Ik wou gewoon zeggen, fijn weekend verder. Dag.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.